Goedenavond, gemeente. Op deze derde Lijdenszondag heet ik u namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Gerling uit Veenendaal zal voorgaan. Helaas heeft broeder Arjen van Elst de ochtendse steeg 26 voor zijn benoeming in het ambt van diaken bedankt. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel op toonhoogte lied 94, de versen 1 en 3. Hij kwam bij ons heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan nu samen zingen uit Psalm 103, daarvan het tweede en ook het vierde vers. Vervolgens belijden we samen ons geloof met de woorden van de 12 artikelen van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we verder uit die 103e psalm, dan het zesde vers. 103, vers 2 en vers 4, daarna belijden we ons geloof en vervolgens zingen we uit Psalm 103, vers 6. Wij belijden samen ons geloof en in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het vlees. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. We gaan samen bidden en de Heere vragen om de opening van het woord en de verlichting met zijn Heilige Geest. Laat ons bidden. Heere onze God, u bent onze trouwe Vader. En dat merken we in zoveel dingen. In grote dingen, in kleine dingen. We merken het ook hierin dat we iedere zondag opnieuw twee keer welkom zijn in uw aanwezigheid, in uw huis, onder uw woord. Twee keer op zondag gaan de deuren van uw huis open en dan bent u het zelf die ons uitnodigt om hier te zijn. Om met elkaar te bidden en te zingen, om samen met elkaar te luisteren naar uw woord. Heere, dat is heel groot en heel diep en heel rijk, want wij willen het vanavond ook weer tegen u zeggen. Wij zijn mensen die dat helemaal niet verdienen. Die het helemaal niet verdienen dat u naar ons omziet. En dat u ons keer op keer bij u roept. Om toch weer die grote en hoge woorden te spreken tot ons. Dat u onze Vader bent. En dat u ons in uw Zoon, de Heer Jezus, in genade en in liefde aanziet. Heren, we danken u voor uw trouw. Uw trouw door onze ontrouw heen. Uw liefde door onze liefdeloosheid heen. Heren, u blijft ons vasthouden. In en door alles heen. En daar willen we ook vanavond stil van worden. Stil van verwondering. Stil van aanbidding. Tegelijkertijd weten we dat we ook dat niet zelf kunnen oproepen bij onszelf. Verwondering en aanbidding, dat zijn zulke grote woorden. Geeft u het ons, zo bidden wij u. Ook deze avond. Geef ons geloof. Geef ons aandacht voor u en voor uw woord. Geef ons liefde. Geef ons toewijding. Heren, wees u met ons. Zo bidden we om de opening van uw woord. Zo bidden we om de komst van uw Heilige Geest. Dat hij ons vanavond in vuur en vlam zet. Dat hij ons van uw kracht schenkt. Zodat we door alles heen kunnen kijken. Tot op uw vaderhart. Waar uw liefde brandt voor ons. Dank u wel dat u ons dat hebt getoond in de komst van uw Zoon, de Heer Jezus. In deze dagen staan we weer heel in het bijzonder stil bij zijn lijden en sterven aan het kruis. Wij danken u dat hij de weg is gegaan. De weg van de vernedering. De weg van de pijn, het verdriet en de dood. Om zo voor ons het leven te bereiden. Om onze schuld weg te dragen. Om onze zonde te vergeven. En om ons een nieuw leven te schenken. Heren, wilt u ons daar vanavond in opbouwen. In dat nieuwe leven dat uw Zoon, de Heer Jezus, geeft. Wees u zo met ons. Wees met ons hier in de kerk. Wees ook met ons als we meeluisteren. Thuis of waar dan ook. Dat het vol mag zijn van uw geest vanavond. Dat we met elkaar worden stilgezet bij het wonder van de Heer Jezus. En dat we zo verwonderd en blij de kerk zullen verlaten, de nieuwe week in. Wetend dat wat we vanavond met elkaar hebben gedeeld, de dragende kracht is van ons leven. Dat we ons daardoor laten opbouwen, steeds opnieuw. Heere onze God, zegen ons zo deze avond samen met elkaar. Geef ons al het goede dat van u is. Dat bidden we uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, op de avond van deze Lijdenszondag wil ik met u twee gedeelten lezen uit de Bijbel. Allereerst een gedeelte uit het Oude Testament. Een stukje uit het Bijbelboek Numeri, daarvan het 21ste hoofdstuk, de versen 4 tot en met 9. Dat is onze eerste schriftlezing, Numeri 21, de versen 4 tot en met 9. Dat is een passage uit die lange geschiedenis van de uittocht van het volk Israël uit Egypte op weg naar het beloofde land. Numeri 21 vanaf vers 4. Toen trokken zij, dat is het volk Israël, van de berg Hor in de richting van de Schelfzee. Ze moesten namelijk om het land van Edom heen trekken, maar onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen. Het volk sprak tot God en tot Mozes: waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood en ook geen water. En onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. Toen zond de Heere gifslangen onder het volk. Die beten het volk. En daar stierf veel volk uit Israël. En het volk kwam naar Mozes toe en ze zeiden: we hebben gezondigd. Want we hebben tegen de Heere en tegen u gesproken. Bid tot de Heere dat hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zei tegen Mozes: maak u een gifslang en zet hem op een staak. En het zal gebeuren dat ieder die gebeten is in leven zal blijven als hij daarna kijkt. Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde, als de slang iemand beet, dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef. Tot zover onze eerste schriftlezing. Dan gaan we samen ook lezen uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie, zoals Johannes ons dat heeft overgeleverd. Dan van het derde hoofdstuk, de versen 14 tot en met 21. Onze tweede schriftlezing vanavond is Johannes 3, vers 14 tot en met vers 21. En met dat gedeelte vallen we midden in het gesprek dat de Heer Jezus heeft met Nicodemus. En dan is vanaf vers 14 de Heer Jezus aan het woord en dan zegt hij: En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn. Tot zover. De tekst voor de preek op deze Lijdenszondag, deze avond van de derde Lijdenszondag, zijn de versen 14 en 15 van Johannes 3. Woorden van de Heere Jezus. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het thema dat ik boven de preek heb geschreven is: van verhoging word je beter. Van verhoging word je beter. Ik zie vanavond ook een paar jongens en meisjes in de kerk zitten en dat vind ik fijn. En daarom wil ik nu ook iets aan jullie vertellen. Jongens, misschien heb je op school wel eens een keer een spreekbeurt gehouden. En als je dat moet doen, dan is dat, dan is dat spannend. Want er zitten een heleboel kinderen en de juf zit erbij. En je wil natuurlijk zo goed mogelijk vertellen wat je er van tevoren over hebt gelezen en wat je hebt voorbereid. Een spreekbeurt wordt er vaak nog wel beter van als je ook een paar plaatjes meeneemt. Plaatjes die je dan laat zien, zodat de andere kinderen in de klas kijken en zeggen: oh ja, zo zit het dus. Moet je eens voorstellen, je houdt een spreekbeurt over een beroemde schilder, over Rembrandt of zo. Nou ja, dan neem je natuurlijk ook een afbeelding mee van een schilderij van Rembrandt. Maar moet je eens voorstellen, dan ben je de spreekbeurt aan het houden en dan heb je die afbeelding van dat schilderij en die hou je dan zo laag, weet je wel? Een beetje zo laag. Dan sta je zo te vertellen en hier heb je dat plaatje. Wat denk je dat de juffrouw dan zegt? Wat zou de juffrouw dan zeggen? Ik denk dat de juffrouw dan zegt: joh, zo kunnen we het niet zien hoor. Je moet het een beetje hoger houden. Ja, zo hoog moet je het houden. Want dan kunnen zelfs de kinderen achterin de klas kunnen het zien. En dan moet ik denken aan het Bijbelverhaal van vanavond. Dan moet ik denken aan de Heere Jezus die aan het vertellen is. Hij is aan het vertellen aan Nicodemus. Dat is een bekende man in Israël. En wat de Heere Jezus vertelt, dat is best moeilijk. Hij vertelt dat hij naar het kruis zal gaan. Om daar te sterven. Voor de zonde van alle mensen. En hoe noemt de Heere Jezus dat dan? Dat hij naar het kruis gaat. Dat noemt hij zijn verhoging. De Heere Jezus wordt aan het kruis als het ware in de hoogte gehouden. Nou, dat is eigenlijk nou precies hetzelfde als met die afbeelding tijdens je spreekbeurt. Als je hem laag houdt, kan niemand het zien. Maar als je hem hoog houdt, dan ziet iedereen het. Aan het kruis hangt de Heere Jezus heel hoog, zodat iedereen hem kan zien. En zodat iedereen het weet, daar hangt hij, ook voor mijn zonde. Daar hangt hij. Ik kan hem zien. En ook ik mag in hem geloven. De Heer Jezus is ook voor mij gestorven. De Heer Jezus heeft daar ook gehangen voor mijn zonde. Jongens en meisjes, de Heer Jezus houdt zoveel van ons, dat hij zichzelf aan het kruis heeft laten hangen. Heel hoog. Zodat iedereen hem kan zien. En zodat iedereen het weet. In hem moet je geloven. Nou, daar gaat het vanavond ook over in de preek. Eerst gaan we samen nog zingen met elkaar. Psalm 25 en daarvan het derde en ook het vierde vers. Gemeente, na de preek wil ik samen met u zingen uit Psalm 30. Daarvan het tweede en ook het derde vers we zingen. Psalm 30, vers 2 en vers 3 na de preek. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Twee mannen zijn met elkaar in gesprek. Het zijn de Heere Jezus en Nicodemus. Ja, dat zeg ik nou zo, maar eigenlijk is het in het gedeelte van Johannes 3 dat we vanavond hebben gelezen helemaal geen gesprek meer. Zo is het wel begonnen trouwens. Het was een echt gesprek. Nicodemus was bij Jezus gekomen. En Nicodemus heeft het voortouw genomen. Heel hoffelijk is hij begonnen tegen de Heere Jezus. Hij heeft hem een van God gekomen leraar genoemd. En vervolgens zijn ze gaan praten met z'n tweeën. Het gesprek is zich gaan ontvouwen. Maar al snel is Nicodemus uitgepraat. En dat komt omdat hij met stomheid is geslagen. Met stomheid geslagen over wat Jezus naar voren brengt. Over dat wederom geboren worden. En dat alleen wie wedergeboren is, kan ingaan in het koninkrijk van God. Dat het voor geloof nodig is dat de Heilige Geest dat in je hart legt en in je hart werkt. Nicodemus weet niet wat hij hoort. Hier is hij volslagen onbekend mee. En daarom lijkt het gesprek in Johannes 3 uit te lopen op een alleenspraak. Op een monoloog van Jezus. Nicodemus doet er helemaal het zwijgen toe. In het gedeelte dat we lazen horen we dan ook geen enkele reactie meer van Nicodemus. Alleen Jezus is aan het woord. En op die manier zou je haast denken, Jezus is Nicodemus een beetje vergeten. Nicodemus wordt een beetje overgeslagen of zo. Jezus praat wat over het hoofd van Nicodemus heen. Ja, dat kan zo lijken, maar het is niet waar. Want het is juist in onze tekst van vanavond dat de Heere Jezus weer een brug legt naar Nicodemus. Jezus begint in onze tekst namelijk over Mozes. En Mozes, ja, die kent Nicodemus wel. U moet weten, Nicodemus is een vooraanstaande rabbi. Hij is gepokt en gemazeld in de wet van Mozes. Hij is helemaal vertrouwd met die vijf boeken van Mozes. Nee, die kent hij wel. En daarom is het ook heel pastoraal wat de Heere Jezus hier doet. Jezus helpt Nicodemus een beetje. Heere Jezus begrijpt wel dat het moeilijk is voor Nicodemus om dit allemaal te snappen. En daarom illustreert Jezus het met een voorbeeld dat Nicodemus wel moet aanspreken. Want hij haalt Mozes erbij. En als het over Mozes gaat, nou, dan is Nicodemus op vertrouwde grond. Laten we eens kijken naar wat de Heer Jezus dan precies vertelt over Mozes. Jezus haalt de geschiedenis aan van de slang. De slang die door Mozes verhoogd wordt. En daarmee zijn we midden in het verhaal van Numeri 21. Dat verhaal dat we vanavond ook met elkaar hebben gelezen. Laten we daar eens goed naar kijken. Hoe zit dat precies? Gemeente Israël is onderweg. Israël is onderweg vanuit de slavendienst van Egypte. Op weg naar het beloofde land Kanaan. Maar die reis valt niet erg mee. Die reis is vol met tegenslagen. En van die tegenslagen is Israël behoorlijk van slag. En met die tegenslagen gaat het volk Israël ook bepaald niet goed om. Want steeds opnieuw maken ze dezelfde fout. Ze kijken alleen naar de dag van vandaag. Ze zien alleen hoe het er nu vandaag met hen voor staat. Ze hebben er geen oog meer voor wat het verleden is geweest. Dat de Heere hen met een machtige arm geleid heeft uit de slavendienst van Egypte. En ze hebben er ook geen oog meer voor wat het prachtige vooruitzicht is dat hen wacht. Dat God hen een land heeft beloofd. Een land vloeiend van melk en honing. Nee, het volk staat zich steeds opnieuw blind op de omstandigheden van het moment. En als ze dat doen, dan walgen ze ervan. Dan walgen ze van het leven. Dan walgen ze van hoe ze eraan toe zijn. En dan komen ook de verwijten. Verwijten in de richting van Mozes. Verwijten ook in de richting van de Heere God. En ze spreken het uit. En ze zeggen tegen God: waarom heeft u ons nou niet gewoon lekker daar in Egypte laten zitten? Daar hadden we in ieder geval te eten. Daar hadden we in ieder geval te drinken. Daar hadden we nog een dak boven ons hoofd. Maar nu, hopeloos zijn we eraan toe, hier in die ellendige woestijn. Het is waardeloos. Verwijten aan God. Hebben ze gelijk? Zijn de verwijten terecht? Nee, de verwijten zijn niet terecht. De verwijten zijn ontzettend onterecht en ze zijn ook intens pijnlijk voor God. Weet u, Israël is in Numeri 21 net als een kind dat door zijn moeder altijd met liefde is omringd. Niets was mama te veel, maar dat kind dan, als het op zijn 18e het huis uitgaat, tegen zijn moeder zegt: ma, ik heb nooit wat aan jou gehad. Je zat mij altijd alleen maar in de weg. Ik heb alleen maar last van je gehad. Moet je eens voorstellen dat dat je overkomt. Dat snijdt je door je hart. Nou, dit wat er hier gebeurt, dat snijdt God door zijn vaderhart. Dat het volk zo kortzichtig is. Dat het volk zijn liefde zo versmaadt. Dat ze hem zo aan de kant zetten. En daarom komt er straf. Straf van God. De Heere straft Israël. Met slangen. Ellendige gifslangen. Jongens en meisjes, ik denk dat jullie dat ook wel meteen begrijpen. Hoe ontzettend afschuwelijk dat is. Dat er overal slangen zijn. Als je een dagje naar Ouwehand gaat en je ziet dan één slang, dan moet je al een beetje rillen. Ik tenminste wel. Maar moet je eens voorstellen dat er overal slangen zijn. Afschuwelijk. En vele van het volk worden dan ook gebeten. Heel veel mensen sterven. Gemeente, even kijken naar die slang. Want die slang, die doet al lang mee. Die slang is er al in het paradijs. In het paradijs is de slang teken van de zonde. En hier in Numeri 21 worden de slangen rondgestuurd in het legerkamp van Israël om de zonde te straffen. En dat is één grote ellende. En dan het volk. In die ellende richt het volk zich dan tot Mozes en zegt het volk: Mozes, gaat u nou toch bidden? Mozes, bid u nou toch dat die slangen weggaan? Oh ja, gemeente, want inmiddels hebben ze het goed doorgekregen. Die slangen zijn er niet zomaar, die slangen zijn er door onze zonde. Die slangen zijn er omdat wij zo'n ontzettend ondankbaar volk zijn. Omdat wij zo slecht hebben gedacht van de Heere. omdat wij zo kortzichtig zijn geweest. Die slangen zijn er door onze eigen schuld. Mozes, bid toch voor ons. Je moet wel een beetje glimlachen als je dat leest. Eerst Mozes van alles verwijten. Eerst de Heere allerlei verwijten doen. En dan, ja, dan Mozes vragen om te bidden tot de Heere. Nood leert hier wel op een heel merkwaardige manier bidden. Maar Mozes draagt het volk niet na. Mozes gaat ertussen staan. Dat is mooi om te zien. Mozes is hier middelaar. Mozes gaat staan tussen het volk en tussen de Heere. En dan bidt hij. En God laat zich verbidden. Door zijn knecht Mozes. Want weet u, dat van die straf, hè? En dat van die slangen. Dat is helemaal niet wat de Heere wil. God wil helemaal niet dat zijn volk ten onder gaat. God wil niet dat zijn volk sterft. God wil hun leven. Daar heeft hij hen voor uit Egypte gehaald. Om hen het leven te geven. Om hen heil te schenken. Daar gaat zijn hart naar uit. Zo is God. En precies dat laat de Heere ook zien in Numeri 21. Dat hij echt een God is van heil. Dat hij een God is van leven. En dat hij het leven ook schenkt midden in de dood. Hij geeft redding waar alles verloren leek. Hoe gaat dat dan? Nou, let maar op. Mozes moet een slang maken, een koperen slang. En die koperen slang moet hij dan in de hoogte houden, zodat iedereen die slang kan zien. Zodat iedereen het weet, daar moet ik naar kijken. Want als je naar die slang kijkt, dan word je genezen. Zo eenvoudig is het. Zien op de slang die Mozes omhoog houdt, betekent dat je genezen wordt. Van verhoging word je beter. Ja, en dan begrijpt u wel, dan gaat het natuurlijk niet om Mozes. Dan gaat het niet om degene die de slang omhoog houdt. Nee, dan gaat het om degene die daarachter zit. Dan gaat het om de Heere zelf. Want dit is het reddingsplan van God. Hiermee laat de Heere zich in zijn hart kijken. Dat hij zijn volk redt. Zien op de slang en je wordt genezen. Mooi. Mooi en eenvoudig. En we knikken als we het horen. Maar nou moet u zich eens voorstellen, gemeente, dat u erbij was. Wat denkt u? Wat zouden die mensen nou op het eerste gehoor hebben gezegd? Als ze het horen van die slang, die koperen slang, zouden ze dan niet allereerst hebben gezegd, alsof we nog niet genoeg slangen hebben gezien. Mozes, man, we hebben onze buik vol van die slangen. En moeten we nou nog een keer naar zo'n beest gaan kijken? Ja, toch. Dat lijkt dwaas. Dat als je gebeten bent door een slang, dat je dan nog een keer naar een slang moet kijken. Maar het is juist heel wijs. Het is wijsheid van de Heere die hierin ligt. Want juist in het moeten kijken naar die ene slang, wordt het volk met de neus op de feiten gedrukt. Worden de mensen weer helemaal herinnerd eraan waarom hun ellende er is. Die ene slang wijst op de vele slangen die hen gebeten hebben. En in de beten van al die slangen ligt schuld. Ligt zonde. Die beten van de slangen waren er omdat zij God hadden gewantrouwd. En daar worden ze nu op gewezen. In het kijken naar die andere slang. Zelf zijn ze ten dode opgeschreven. Ze kunnen zichzelf niet meer redden. Maar Dan laat de Heere nog één keer zo'n slang oprichten, zo'n ergerlijke slang. En dan het wonder. Als je naar die slang kijkt, dan word je gered. Dan word je gered door Gods genade. De beet van de slang was door de zonde. En de zonde brengt de dood met zich mee. Maar wie ziet op de slang die opgeheven wordt, de slang die God uit louter genade omhoog laat steken, die wordt genezen. Daar ligt leven in. We zijn dood door onze schuld, maar we worden levend door Gods genade. En dan maakt de Heere Jezus de vergelijking. Dan maakt hij de vergelijking met zichzelf. Hij zegt: zoals de slang in de woestijn verhoogd moest worden, zo wordt ook de Zoon des Mensen verhoogd. Zo, zegt Jezus, word ik zelf verhoogd. Even goed daarnaar kijken, naar dat verhoogd worden van Jezus. Wat is dat precies? Nou, gemeente, daar zitten verschillende kanten aan. Het verhoogd worden van Jezus, dat slaat uiteraard allereerst op het kruis. Dat is ook precies waar we aan denken in deze lijdenstijd. Hoe Christus verhoogd wordt aan het kruis. Hoe hij aan het hout wordt gespijkerd. Hoe hij in de hoogte wordt gestoken. Hoe hij te kijk hangt. Ja, want dat is het. Het is een schande. Het is een vernedering om gekruisigd te worden. De verhoging van de Heere Jezus, zijn kruisiging, is vol smaad. Is een en al een vernederend gebeuren. En toch is het dat niet alleen. Want in het Johannesevangelie is verhoogd worden ook nog iets anders. In het Johannesevangelie is de verhoogde ook de verheerlijkte. In Jezus' verhoging aan het kruis ligt zijn verheerlijking. U moet maar denken aan Johannes 13, aan de geschiedenis van de voetwassing. Als Judas de bovenzaal heeft verlaten om de Heere Jezus te gaan verraden, dan zegt Jezus: nu is de Zoon des Mensen verheerlijkt. Nu. Dus niet straks bij de opstanding of straks bij de hemelvaart. Nee, nu is de Zoon des Mensen verheerlijkt. En daarmee laat Jezus zien dat juist in de diepte van het verraad en juist in de smaad van het kruis zijn heerlijkheid ligt. Gemeente, dat moet u eens op u laten inwerken. De Heere Jezus ziet er een eer in om verhoogd te worden. Het is hem een eer om zichzelf over te geven aan het kruis. Weet u waarom? Omdat het voor hem een eer is om voor u en voor jou te sterven. Dat is hem een eer. Begrijpt u daar iets van? Ja, ik bedoel niet met uw verstand, want dan gaat het niet lukken. Maar met uw hart. Begrijpt u dat? Dat het de Heiland een eer is om verhoogd te worden? Een eer om zichzelf voor u en voor jou over te geven? Dat komt omdat hij zo vol liefde is dat hij graag naar het kruis gaat. Het gaan naar het kruis is voor Jezus geen pijnlijk moeten. Het gaan naar het kruis is voor Jezus een eer. Dat vindt hij eervol. Zoveel bent u hem waard. Zoveel ben jij hem waard. De verhoging van Jezus, zijn kruisiging, zijn verheerlijking. Het is hem een eer. En dan de vraag. Als u hem vanavond ziet hangen aan het kruis, gemeente. Wat ziet u dan? Wat ziet u als u Jezus ziet hangen aan het kruis? Wat ziet u in die verhoogde Jezus? Laten we daar niet te snel op antwoorden. Ik denk aan de slang. Ik denk aan die ene opgerichte slang. Die slang is voor het volk Israël in eerste instantie volstrekt onaantrekkelijk. Het volk zal gedacht hebben, nee hè, niet weer zo'n slang. Ga toch weg met die slangen. En als we de Heer Jezus aan het kruis zien hangen, dan is dat op het eerste gezicht onaantrekkelijk. Jesaja 53 zegt heel aangrijpend, als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat we hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht. Hij was de onwaardigste onder de mensen. Als je Jezus ziet hangen aan het kruis, gemeente, dan ben je allereerst geneigd om je oog af te wenden. Om maar weg te kijken. Want het is stuitend om te zien. Jezus aan het kruis. Dat is een worstelende, strijdende man. In doodsnood. Vernederd tot en met. Je kijkt liever weg. En dat vooral omdat je dan moet geloven dat er in dat afschuwelijke gebeuren aan het kruis voor jouw redding ligt. Dat daarin jouw leven is. Dat is een ergernis. Dat is een dwaasheid. Dat zullen we niet op het eerste gezicht meteen aanvaarden. Dat is niet iets waarvan je meteen zegt, oh ja, natuurlijk, daar geef ik me aan over. Dat hebben we soms wel eens. Je kunt een autotijdschrift doorbladeren, dat je dan een nieuw model auto ziet staan en dat je dan meteen iets hebt van, zo, maar dat is mooi. Dat is een mooie auto. En dames, misschien hebben jullie dat ook wel eens, dat je dan langs een etalage loopt en zo, en dan zie je een paar schoenen staan en dan denk je, ja, maar die moet ik hebben. Liefde op het eerste gezicht. En jongens, misschien is er wel eens een keer een nieuw meisje bij je in de klas gekomen, dat je er meteen ondersteboven van bent. Je kunt je ogen niet van eraf houden. Maar zo is het met de verhoogde Heer Jezus niet. Want wat er aan het kruis gebeurt, dat kan niet meteen onze liefde hebben. Want wat er aan het kruis gebeurt, dat snijdt ons in het vlees, gemeente. Dat veroordeelt ons. Dat veroordeelt ons. Dat wijst ons erop dat hij daar voor ons hangt. Dat wij zondaren zijn. En dat we buiten de heerlijkheid van God staan. Maar dan toch. Dan toch kijken. Dan toch het zien, want daarin, in die verhoogde Christus, in die gekruisigde Heere Jezus, komt de Heere God met zijn boodschap voor ons leven. In de verhoging van Christus worden we met onze neus op de feiten gedrukt, worden we allereerst gewezen op onze zonde, worden we gewezen op de schuldige werkelijkheid van ons leven. Kijk maar, daar hangt hij. Daar hangt onze zonde. Zoals die ene slang de zonde van het volk aanwijst, zo wijst die ene verhoogde heiland op onze zonde en op onze schuld. Jezus is zonde gemaakt voor ons. Jezus hangt daar aan het kruis als een vervloekte. En dan is het de vraag in deze lijdenstijd. Willen we hem zo zien? Of kijken we misschien een beetje weg en denken we, nou ja, altijd maar dat gepraat over de zonde, dat zal toch wel een beetje meevallen. Gemeente, ik mag het u vanavond zeggen. Zie de verhoogde Christus aan het kruis en weet dan, als ik hem zo zie, in zijn doodsnood, Als ik hem zo zie, dan kan ik er niet meer onderuit. Ik ben een verloren mens in mijzelf. Maar nu is het wonder van de genade, gemeente, dat u vanavond hier bent, in de kerk. Dat u vanavond onder het woord zit. En dan wordt vanavond in de prediking de Heere Jezus hoog gehouden. Zodat u het goed kunt zien. En jij, wie u bent in uzelf, jazeker, een zondaar. Maar dat dan niet als laatste, want dat mag ons niet brengen tot wanhoop. En dat mag ons niet brengen tot onverschilligheid, zo wordt het soms wel eens gebracht, ook in andere kerken. Dat moet ons brengen tot verootmoediging. Dat moet ons brengen zo dat we op de knieën gaan. En dat we het gaan zeggen, Heere, wat voor mens ben ik toch? Heere, wie ben ik toch? En weet u, op die vraag komt er een antwoord. Op die vraag is er al een antwoord gekomen. En dat antwoord klinkt vanaf het kruis. Dat antwoord is het antwoord van de verhoogde Heere Jezus. En hij zegt, jij, wie jij bent, dat zal ik je zeggen. Jij bent een kind dat door mij wordt gezien. Je bent gezien in mijn kruisoffer. Want ik word verheerlijkt. Het is mij een eer om te sterven voor jou. En als ons zo de verhoogde Christus wordt voorgehouden, gemeente, dan worden we tegelijk ook opgeroepen om het te geloven. Om het vast te grijpen. Om het aan te nemen. In Jezus ligt er redding. In Jezus is er heil. Redding. Vergeving van mijn schuld. Leven tot in eeuwigheid. We worden geroepen om hem te geloven, ook vanavond weer. En tegelijk, gemeente, en dat is ook zo rijk, tegelijk worden we er ook nog toe getrokken. We worden ertoe getrokken door de Heere Jezus zelf. En dat hebben we nodig. Want wij mensen zijn mensen die uit zichzelf helemaal niet bereid zijn om te kijken naar de gekruisigde Christus of om het te geloven. En daarom worden we er door de Heere Jezus toe getrokken. Hij zegt het zelf, vlak voor zijn sterven. Als ik van de aarde verhoogd ben, dan zal ik allen naar mij toe trekken. Dat is het. Dat is de rijkdom van de genade van de Heere Jezus. Hij biedt het ons allemaal aan. Zijn heil en zijn vergeving. Maar hij biedt het niet alleen aan. Hij zorgt er zelfs voor dat we het gaan geloven. En hij legt het in ons hart door het werk van de Heilige Geest. Jezus is in gesprek. In gesprek met Nicodemus. Jezus ziet Nicodemus. Jezus doorziet hem. En als Jezus het hart ziet van Nicodemus, dan ziet hij ten diepste een mens die gebeten is door de slang. Want ook het leven van Nicodemus is een leven van het altijd maar zelf doen. Is een leven van eigen inzicht te volgen. En daarom is er ook voor Nicodemus maar één mogelijkheid om aan de dood te ontkomen. En dat is zien op de verhoogde Zoon des Mensen. En weet u, dat hebben wij nou allemaal gemeen met elkaar. Daar moet het in het leven van ons allemaal om gaan. Dat we ermee ophouden om het van onszelf te verwachten. Dat we ermee ophouden om op onszelf te bouwen. Maar dat we gaan zien op de Heer Jezus. In geloof en in vertrouwen. Christus wordt in de hoogte gestoken. Hij wordt verhoogd. Zodat we hem zien. En zodat we ertoe gebracht worden om hem te gaan geloven. Dat is de kern van het leven. Daar gaat het om. Weet u, we maken het leven vaak ontzettend ingewikkeld. En soms is het leven ook ontzettend ingewikkeld. Maar het diepste van het leven, de kern van het leven, is heel eenvoudig. Jezus Christus en die gekruisigd. Heel eenvoudig. Ja, denkt u vanavond, dat kunt u nou zo wel zeggen, dat het zo eenvoudig is en zo. Maar zo is het bij mij niet. Want
God zal zo langzamerhand toch wel eens genoeg hebben van mij. Als ik mijn hart aanzie. Steeds opnieuw val ik terug. Steeds opnieuw ontdek ik bij mezelf dat ik het weer zelf heb gedaan. Steeds opnieuw denk ik zo klein van de genade van Christus. Wat moet God nou toch met mij? Gemeente, één vraag. Waar in de woestijn heeft Mozes de slang verhoogd? Waar was er genezing en redding? Nou, dat was midden tussen de mensen die God aan de kant hadden geschoven. Daar. De mensen worden gered, ze worden genezen op de plek waar ze gebeten zijn. Dat laat ons iets heel diep zien. Dat laat zien dat redding er niet is voor brave burgers. Dat redding er niet is voor vrome figuren. Redding door de Heere Jezus is er voor gebeten mensen. Door de slang gebeten mensen. Mensen die God aan de kant hebben gezet. En die zo ten dode zijn opgeschreven. Voor zulke mensen is de Heere Jezus verhoogd aan het kruis. In Numeri staat er: en het gebeurde, als de slang iemand beet, dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef. Dat gebeurde gewoon, zonder twijfel, zonder uitzondering en onmiddellijk. Daar hoefden geen extra dingen aan te worden toegevoegd. Dan moesten die mensen niet eerst vanuit zichzelf nog een heleboel voor meebrengen. Nee, alleen kijken naar die koperen slang, die was er tot redding. Alleen zo was er behoud. En gemeente, zo is het vandaag nog. Als u misschien in uw leven aanloopt tegen uw eigen zwakheid, tegen uw eigen zonde, tegen uw geringdenken van God, mag ik het u vanavond ook zeggen: draai daar niet langer omheen. Blijf daar niet mee zitten. Maar vertrouw het toe aan de Heere Jezus. Zie op Hem. Christus wordt niet moe om u te vergeven. Christus wordt nooit moe om u weer bij zich te halen. Zo'n heiland hebben wij. Heer Jezus is zo anders dan wij. We hebben een zaligmaker, gemeente, die een volmaakt hart heeft voor ons. Wiens hart dag in dag uit, ieder moment klopt voor ons. Kunnen we ons niet voorstellen. Kunnen we ons niet voorstellen, en toch is het zo. Als je Hem gelooft, dan ga je niet verloren. Hoe vaak je ook weer terugvalt. Hoe klein je geloofsleven soms ook is. Als je Hem gelooft, dan heb je eeuwig leven. Ja, nu al. Dat eeuwige leven, dat is al iets van vandaag. Wat een wonder is dat. Dat in dat vergankelijke, kwetsbare leven van u en van mij al het eeuwig leven ligt. Hoe dat kan? Omdat ons leven is overgenomen door Jezus. Hij is verhoogd. En zo houdt Hij ons leven hoog. Voor altijd. Eeuwig leven, dat is vandaag al leven met Jezus. Leven door Hem gegeven. Leven dat ook opkomt uit zijn verhoging. En ja, dat is dan midden in een wereld die van Hem niet wil weten. En dat maakt het soms ook moeilijk. En dat is bij mensen zoals u en ik, die zo vaak hun eigen hart tegen hebben. En wat voelt het dan soms half? En wat is het dan soms half? Het leven met Christus. En daarom kun je er soms ook zo naar uitzien. Naar het volmaakte. Kun je er soms zo naar uitzien dat het eeuwig leven helemaal en waarachtig doorbreekt. Dat je leven helemaal vol wordt van de Heer Jezus. Verlangt u daar nooit naar? Ja, toch wel? Dat u soms zo genoeg hebt
van uw halfheid en van uw zonde. Dat je er echt naar kan uitkijken. Was mijn leven maar een volmaakt leven, samen met Christus. Hoe kom je daar? Bij dat volmaakte leven. O, maar op één manier. Naar Jezus kijken. Want de Heer Jezus gaat ons voor. Alleen in Hem hebben wij, in het geloof, het echte leven. En vanuit de verbondenheid met Hem zijn we dan ook op weg naar het Vaderhuis met de vele woningen. In het voetspoor van de Heer Jezus, ziende op Hem, achter Hem aan, op weg naar het Vaderhuis. Kom ik daar? Kan ik daar komen? Nee, niet uit mezelf. Ik las zo mooi bij Luther. Luther zei, ik kom er alleen omdat ik aan de nek van de Heer Jezus hang. Dat is het. Niets meer en niets minder. Aan de nek van de Heer Jezus hangen. Alleen op Hem vertrouwen. Hem je leven overgeven. En zo mag je dan het leven door. Ziende op Hem die alles heeft volbracht. Vastklampend aan Hem die verhoogd is. Ook om jou. En dan komt het goed. Hoe vaak het ook tegen zit. Hoe vaak jij zelf de dingen ook tegen maakt. Dan komt het goed. Want God is groot. En de genade van Christus is rijk. Als je van Hem bent, heb je al het eeuwig leven. Wie in Hem gelooft, gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven. Amen. We gaan samen danken en bidden. Heere God, als we bijna zijn gekomen aan het einde van deze dienst, bijna gekomen aan het einde van twee diensten op deze zondag, wat zouden we dan anders doen dan u danken? U danken voor alles wat u ons hebt gegeven deze dag. U danken dat we als gemeente samen mochten zijn. Samen met elkaar mochten luisteren naar u. Naar de woorden van uw evangelie. Ook vanavond weer. Ook vanavond mochten we het woord horen over de slang in de woestijn. En over de Heere Christus die verhoogd is. Wij bidden u, leer ons steeds opnieuw om te zien op hem. Om in geloof ons leven aan hem toe te vertrouwen. Om bij hem te schuilen en te vluchten voor onze zonde en onze schuld. Om van hem ook steeds opnieuw vernieuwing te ontvangen. Verandering van ons leven. Heren, wij weten dat wij dat uit onszelf niet kunnen en daarom danken wij u dat u ons ertoe trekt, keer op keer. We vragen u of u zo in ons allemaal wilt werken, hier in de kerk en ook thuis of elders als we meeluisteren. Zo bidden we ook voor elkaar. We bidden voor elkaar als de nieuwe werkweek begint. Voor sommigen van ons vol van drukte, vol van bezigheden. Voor anderen is de agenda helemaal leeg, omdat er weinig of niets meer te doen is, omdat het stil is geworden in ons leven. Heren, hoe het ook zij, in de drukte en in de stilte, geef het ons te zien op u. Geef het ons achter de Heer Jezus aan te gaan, ook deze week, in alle dingen. Dat we hem vertrouwen. Dat we hem erin kennen. Zodat we geleid worden. En zodat we als gesterkte, versterkte mensen ook deze week door mogen. Wees zo met ons. Ook als we zometeen naar huis gaan. Wees met ons. Vanuit de liefde van uw Zoon. Wees met ons. Vanuit uw trouw die blijft. Wees met ons. Om wie u bent. Heren, wij danken u. En we prijzen uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om uw gave te geven. Vanavond in drie rondgangen. U kunt erover lezen in de weekbrief. Daarna gaan we ons slotlied zingen. Te bundel op toonhoogtelied 95. Ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde wondergroot, die zichzelf gaf aan het kruishout en mij redde van de dood. De Heere zegene u en uw gave. Thank you. Verhef uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.